Goedemorgen. Fijn om hier weer te mogen zijn vanmorgen. En goed dat u er bent. Goed dat je meekijkt. Misschien vanuit thuis of later terugkijkt. Ik hoop echt dat het tot zegen mag zijn. En ik mag jullie de hartelijke groeten overbrengen van de gemeente in Almere. Het is altijd leuk om te doen. Zeker als jullie zeggen, doe de groeten terug. Wij hebben vanmiddag dienst. Dus dan kan ik zeggen, de hartelijke groeten terug uit Horen. En dan weten we weer dat we niet alleen zijn als gemeente op deze wereld. Maar dat we verbonden zijn met broeders en zusters over het hele land. Maar ook over de wereld. En ook zoals we vanmorgen hoorden, tot aan onze vervolgde broeders en zusters. En overal mogen we ons verbonden weten. En dat is mooi. Ik wil vanmorgen met jullie gaan kijken naar het eerste gedeelte uit Matteüs 2. En het komt een beetje op onze kalender. En ik denk op vele kalenders stond afgelopen donderdag 3 koningen. En na de traditie is het dan de bedoeling dat je de kerstboom hebt opgeruimd. Dat is bij ons niet gelukt in ieder geval. Die staat er nog. ik hoop dat vanavond te doen. Maar 3 koningen staat er dan. En ik dacht, kunnen we misschien vandaag nog wel eens naar dat verhaal gaan. Uit Matteüs 2, en ik ga de eerste 12 versen daarvan met jullie doorlopen. En dat hoofdstuk dat begint met de woorden, toen nu Jezus geboren was in Bethlehem in Judea. Nou, de Heer Jezus, we hebben het pas gevierd met kerst, is geboren in Bethlehem. Nou, waar lag Bethlehem? Bethlehem ligt ongeveer 10 kilometer ten zuiden van Jeruzalem, dus 10 kilometer naar beneden. En zoals we waarschijnlijk weten, Bethlehem is de stad van waaruit koning David, hij werd vanmorgen al even genoemd, maar van waaruit hij geregeerd heeft. En David, de koning aan wie God beloofd heeft, er zal een nakomeling komen en die zal voor eeuwig zitten op jouw troon. En dat zal zijn uit jouw nageslacht. Nou, in de tijd dat de Heer Jezus werd geboren, leek dat allang een enorme vergane belofte. Van die belofte leek niet heel veel over. Van de troon van David en van zijn nageslacht die op de troon zouden zitten, dat was al lang niet meer zo. Een vergane belofte. Maar nu, in de Heer Jezus, geboren in Bethlehem. Wauw, geweldig. Hier zien we die geweldige belofte alsnog in vervulling gaan. En sommigen zeggen dan misschien, zeker de critici, was Jezus wel echt een nakomeling van koning David? En hoe zat dat dan? Nou, we kunnen 2 geslachtsregisters lezen in de Bijbel. En in Matteüs en in Lucas 3. En dan hebben we een beetje een uitdaging, want die verschillen van elkaar. Die stambomen die komen niet overeen, die gaan heel anders. Die van Lucas is heel anders dan die in Matteüs. Nou, sommigen zeggen, dat zit zo, die van Lucas die volgt de lijn van Maria. En via de Griekse opsomming, en dan zou Eli de vader geweest zijn, of Heli zeggen sommigen, van Maria. En zo komt die stamboom via Heli uiteindelijk uit bij Nathan. En Nathan is dan een zoon van David. En zo is de Heer Jezus via Maria een lijfelijke nakomeling van David. Anderen zeggen, dat klopt niet. Zowel Matteüs als Lucas volgen allebei de lijn van Jozef. Alleen de ene volgt de koninklijke lijn en dan komt hij uit bij Salomo. En de ander die volgt een lijfelijke, een fysieke lijn en dan komt hij uit bij Nathan. En uiteindelijk dus allebei bij David. Hoe het ook zij, er zit een bijzondere lijn in het nageslacht, in het voorgeslacht van de Heer Jezus. En je kan dan zeggen, maar hoe zit het dan met de troon? Want Jozef was natuurlijk niet zijn echte vader. Dus hoe werkt dat dan? Nou, volgens de Joodse wetten in die tijd was het zo dat je adoptievader, die gold dan ook als de lijn. Zelfs als het ging om troonopvolging. En we weten, Jozef was de adoptievader van de Heer Jezus. En hij was in ieder geval een nakomeling van David, via Nathan, via Salomo of allebei. Maar hij was het sowieso. En zo gebeurt er eigenlijk iets ontzettend wonderlijks. Want zo komen profetieën tot vervulling. Maar als we kijken naar de tijd, zo'n 4 jaar voor het jaar 0 voor Christus, tijdens de geboorte van de Heer Jezus. Want ook daarin hebben ze zich uiteindelijk een beetje vergist. Ze hebben een keertje gezegd, nu het jaar 0, dat is de geboorte van Christus. En toen kwamen ze er later achter, we hebben niet helemaal goed gerekend. Het was al 4, 5 jaar eerder, maar toen hebben ze het maar zo gelaten. Maar in 5 of 4 jaar voor het jaar 0, was de Heer Jezus alles behalve een koningskindje. En waren Jozef en Maria alles behalve een prins en een prinses. Nee, het was geheel anders. Jozef en Maria waren doodgewone mensen. Jozef en Maria waren waarschijnlijk zelfs hele arme mensen. Dus het is nog maar de vraag of ze ooit op het ezeltje gezeten heeft. Of dat ze gewoon dat hele end heeft moeten lopen. Of ze wel geld gehad hebben voor een ezeltje. We kunnen het in ieder geval niet terugvinden in de Bijbel. Dat is wel met meer dingen zo. Ik heb op eerste kerst had ik een grote kerstdal neergezet. En heb ik alles weggehaald wat er op kerstochtend niet meer was. In ieder geval wat we niet terug kunnen vinden in de Bijbel. Er blijft weinig over op kerstochtend. Maar gelukkig het koningskindje blijft. En als we dan kijken ook naar deze situatie. Dan zien we eigenlijk, er is niks koninklijks meer over van het leven van Jozef en Maria. Sterker nog, wat er overblijft, is dat we zien dat de Allerhoogste God, dat de Heer Jezus, dat hij zijn grootste rijkdom, hij kwam vanuit de hemel, waar hij in de grootste rijkdom was die je maar hebben kan. En dat hij al die rijkdom heeft achtergelaten om naar deze wereld te komen en om in armoede geboren te worden. In een arm gezinnetje. Vanuit de grootste rijkdom, misschien wel naar de grootste armoede. En in vers 1 lezen we dan dat allemaal plaatsvond in Bethlehem. En dat is ook geweldig bijzonder natuurlijk. Ja. En als we dan verder lezen in dat vers, dan staat er, het was in de dagen van koning Herodes. Nou, koning Herodes, wie was die koning Herodes? Nou, Herodes werd ook wel genoemd Herodes de Grote. Maar nou deden ze vaak de Grote erachter zetten als ze zich groot voelden. Dus ook Herodes werd genoemd Herodes de Grote. Hij was koning over Judea. En Herodes was bepaald geen lievertje. Een paar dingen deed hij wel goed. Dus hij werd ook als bijnaam wel genoemd Herodes de Bouwer. Hij was wel een echte Bob de Bouwer wat dat betreft. Herodes was een bouwer. Hij heeft enorme bouwwerken laten maken. Enorme tempels, paleizen, tot aan grote havens. Hij hield van bouwen en van groots bouwen. Maar Herodes staat nog veel meer bekend als Herodes de Verschrikkelijke. En een uitspraak uit die tijd schijnt geweest te zijn, je kunt beter Herodes' varken zijn dan zijn zoon. Je kunt beter Herodes' varken zijn dan zijn zoon. En dat was niet voor niks, want op een gegeven moment was de Joodse Hoge Raad, die was het niet eens met Herodes. En toen heeft hij gewoon 45 man van die raad, die heeft hij laten ter dood veroordelen. Zodat hij van het gezeur af was. En het ging nog veel verder. Hij heeft ook uiteindelijk zijn eigen vrouw en 3 van zijn zonen ter dood terecht laten staan. Dus de uitspraak, je kunt beter zijn varken zijn dan zijn zoon, dat is wel voor te stellen. Als we teruggaan naar vers 1, dan zitten we dus in de dagen van deze Herodes, de Verschrikkelijke. En dan staat er, zie. Nou, wat gebeurt er als we moeten zien? Zie, hier komen een aantal buitengewone bezoekers aan. Hier komen de hoofdpersonen uit dit verhaal. Nou, eigenlijk ook weer niet, want de grote hoofdpersoon ook in dit verhaal is de Heere God. De Heere God die alle regie voert. De Heere God die regie voert over dit verhaal, over deze gebeurtenis. Maar de Heere God die regie voert over de hele wereldgeschiedenis. En dat blijkt ook weer uit dit verhaal. Eigenlijk is hij de hoofdpersoon. Maar als er staat zie, dan doelt Matthäus. En Matthäus was ook wel Levi, een van de discipelen, de tollenaar. En hij doelt hier op wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan. Nou, de wijzen uit het oosten, waar kwamen ze vandaan? Ja, uit het oosten, dat staat er. Waar is dat dan geweest? Nou, we weten het niet precies. Sommige verhalen en bronnen buiten de Bijbel om zeggen ze kwamen uit Perzië. Anderen zeggen ze kwamen uit toenmalig Arabië. Weer anderen zeggen nee, het was uit Babylonië. We weten het niet precies, het was uit het oosten. Dat in ieder geval. Wat meteen opvalt, is dat er niet staat, zie, drie koningen kwamen uit het oosten. Er wordt helemaal niet gesproken over koningen. Er wordt ook niet gesproken over drie. Dat is iets wat later is gekomen. Later hebben ze bedacht, het waren er drie. En die kwamen van drie continenten, vanuit Afrika en Europa en vanuit Azië. En die drie koningen die vertegenwoordigden de hele wereld. Want Jezus is gekomen voor de hele wereld. Nou, halleluja, ik vind het een prachtgedachte. En schitterend dat de grootte der aarde gekomen zouden zijn van over de hele wereld. En de Jezus daar aanbeden hebben als de koning der koningen. En dat het verwijst naar Jezus is gekomen voor, ook voor de grootte der aarde en voor de hele wereld. En wie weet was het zo, maar het staat er in ieder geval niet. Er staat drie wijzen kwamen. Het mooie is, toen ik even op ging googlen, toen vond ik zelfs bronnen als Wikipedia zo die zeggen, in de Bijbel staat, stond er, dat deze drie koningen geschenken brachten en zo bracht Melchior goud en Caspar die bracht mirre. Dus zelfs hun namen stonden vermeld als Bijbelse bron, maar we kunnen het niet terugvinden. Wie weet was het zo, maar het staat in ieder geval niet zo nog in de Bijbel. Wat er wel staat, is er kwamen drie wijzen. En als we kijken naar het woord wat er staat, ja, dan staat er eigenlijk, er kwamen magos. Oftewel, er kwamen magiërs. En in die tijd waren magiërs, dat lag heel dicht bij een wijze. Dus op zich is die vertaling niet zo verkeerd. Maar het woord werd ook wel gebruikt voor tovenaars. En je had in de oosterse klasse van die tijd, had je priesters of wijzen die zich bezig hielden met onderzoeken naar verborgen krachten van de natuur. En met name op het gebied van de sterren, maar ze onderzochten ook dromen. En in het boek Daniël, daar gaan we wel een heel eindje terug, vorige keer nog over gesproken, maar daar zie je ook al dat je wijzen had, magiërs had, aan het hof van de koning. Nou, dat is in deze tijd nog steeds zo. En we lezen daar bijvoorbeeld ook dat Daniël door Nebukadnezar aangesteld wordt als het hoofd over de wijzen. Maar goed, wat we voor nu met zekerheid kunnen stellen als we de Bijbel lezen, we lezen dat eerste vers. Wat we met zekerheid kunnen stellen, er waren een aantal magiërs en die kwamen aan in Jeruzalem. Dat is wat we met zekerheid kunnen stellen. Nou, een bijzonder verhaal. God gebruikt vertegenwoordigers van een heidense religie, of misschien astrologen, om in Jeruzalem de aandacht te vestigen op de geboorte van de Messias. En in vers 2, daar lezen we, als ze dan aankomen in Jeruzalem, dan zeggen ze, en ze zeiden, waar is de pasgeboren koning van de Joden? Want we hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om hem te aanbidden. Je zou verwachten dat die wijzen daar komen en die zouden dan zeggen, kan het misschien kloppen dat er een koningskind geboren is, hier ergens? Zou dat zo kunnen zijn? Maar zo komen ze niet. Zij komen en ze zeggen, waar is de pasgeboren koning van de Joden? Geen twijfel of hij er is, maar ze vragen, waar is die? Geen twijfel over wie die is, nee, de koning van de Joden. Die is geboren. Ze zijn enorm overtuigd. En ja, waar zou die overtuiging vandaan komen? Misschien komt het ook al wel omdat het hele Oude Testament er natuurlijk al wel was. Er een enorme geschiedenis aan profetieën aanwezig was. En misschien hadden deze wijze mannen ook al die profetieën al wel eens bestudeerd. Hadden ze grote verwachtingen. Misschien honderden jaren daarvoor had Daniel, die nooit zijn vertrouwen in God is verloren, die nooit zijn afkomst vergeten is dat hij uit Israël kwam en een Jood was. Misschien heeft Daniel als hoofd van de wijze ook wel enorm veel achtergelaten aan kennis. En waren ze ermee bekend? We weten het niet precies. Of misschien komt het toch echt door die ster. Ja, waarom ze nou aan die ster de geboorte van een koning koppelde, ook dat weten we niet precies. Ja, er is een populaire gedachte, ieder mens heeft zijn eigen sterretje. Nou ja, ik denk niet dat ze daardoor gelijk gedacht hebben, er is een koningskind. En het klopt denk ik ook niet. Misschien dachten ze terug aan de mysterieuze uitspraak van de waarzegger Biliam. Biliam in Numeri 24 vers 17... voor de schrijvers en die het allemaal na gaan zoeken. Maar daar kan je lezen, hè, 1500 jaar voor Christus, dat Biliam een waarzegger, dat hij moet gaan profeteren over Israël. En dan hopen ze dat hij negatieve dingen zegt, maar dat doet hij dan niet. Dan zegt hij allemaal goede dingen. Maar hij zegt onder andere, zegt hij ook, er zal een ster uit Jacob voortkomen, een scepter, een koning uit Israël. Nou, we weten het niet, misschien hebben ze aan die tekst ergens iets ontleend over een ster die zou opgaan. En natuurlijk gaat het over de Heer Jezus Christus, de morgenster. Maar misschien hebben ze ook gedacht aan een ster die voor zou gaan, een koningskind zou voorgaan. We weten het niet. In ieder geval moeten we niet uit deze gebeurtenis gaan concluderen dat er ten alle tijde een relatie bestaat tussen de sterrenhemel en de gebeurtenissen op aarde. En moeten we ons daar ook niet mee bezighouden. De Heere God heeft ten strengste verboden, zowel in de wet als door de profeten, om ons daarmee bezig te houden. Dus geen horoscoopje gaan lezen nu, omdat alles wel in de sterren geschreven zou staan. Maar ja, wat zagen die wijzen dan precies? Wat was dat voor een verschijning geweest, dat ze dit gedacht hebben? Het is niet uitgesloten dat de Heere God een eenmalig verschijnsel heeft gegeven, wat op een ster leek. Of een verschijnsel in de sterrenwereld deed optreden dat alleen door die wijze gezien werd en werd waargenomen. En niet door anderen en dat ze daar achteraan zijn gegaan. Er wordt ook wel gesproken door wetenschappers over echt een bijzondere ster die toen, alleen toen zichtbaar is geweest. Maar helemaal precies, we weten het niet. Wat we wel weten is dat ze met de kennis die ze hebben op weg gaan. Dat ze gaan zoeken. En dat ze ervan overtuigd zijn wat er gebeurd is. En daarom noemen ze Jezus de koning van de Joden. Ze zijn er al van overtuigd dat hij dat is voordat ze ook maar iets van hem gezien hebben. Het is een benaming die ook boven het kruis hing van de Heer Jezus. Dit is de koning der Joden. En dan zeggen ze nog, ja, kunt u er niet boven hangen? Hij heeft gezegd dat hij de koning der Joden is. En dan zegt Pilatus, nee. Ik heb geschreven wat geschreven is, dit is de koning van de Joden. Met diezelfde woorden komen zij hier. Dit is de koning van de Joden. Dat is hun overtuiging. Prachtig. Een ster, een koning. En de koning die ook weer een ster is. Wat in Openbaringen staat. Ik ben de blinkende morgenster. In vers 3 staat er dan, toen koning Herodes dit hoorde, raakt hij in verwarring, en dan staat er weer iets wat me weer triggerde, en heel Jeruzalem met hem. Dan ging uit, is dat nou weer? De hele stad was in verwarring. Nou ja, misschien kan je je voorstellen, misschien denk je, ja, uit sensatie denken we soms. Stel je voor, vandaag de dag, Dat we ineens horen zo meteen, ah, dat er vanmorgen toch was, wat ik nou toch gezien heb. Er waren 3 kamelen of 3 limousines of Ferraris, de kamelen van toen. En die reden hier een rondje door Uithoorn. En ze waren op zoek naar een nieuwe koning die hier geboren zou zijn. En in die 3 limousines, daar zat Poetin en Biden en Rutte. Die zaten erin. En die reden hier een rondje door Uithoorn. Nou ja, dat zou misschien de grote verwarring kunnen komen in Uithoorn. Waarom rijden die limousines hier een rondje? En waarom zijn ze hier op zoek naar een koningskind? Wat zou er aan de hand zijn? Ik bedoel, gaat Alexander van zijn troon af? Nou ja, er zou misschien verwarring kunnen komen. Wat is er aan de hand? Maar ik denk dat het anders zit. Want Herodes, hij stond bekend als Herodes de Verschrikkelijke. En Herodes, die wordt woedend. Herodes moet het uitgeschreeuwd hebben. Koning, koning, ik ben hier de koning. Er is geen andere koning. En als er al een andere koning is, dan maak ik hem direct een kopje kleiner. Want er is niemands koning dan ik alleen. En ik duld geen enkele tegenspraak daarop. Ik kan me voorstellen dat de hele stad in verwarring is. Omdat ze niet bang zijn voor de nieuwe koning. Maar dat ze bang zijn voor de reactie van Herodes als er een koning zal opstaan. En dat ze denken, oh nee, een nieuwe koning, dat gaat grote ellende geven. In ons land en in onze stad. En in vers 4, dan lezen we dan en dat hij alle overpriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen had laten komen, wilde hij van hen weten waar de Christus geboren zou worden. En zij zeiden tegen hem in Bethlehem, in Judea, want zo staat het geschreven door de profeet, dat is dan Micha. En u Bethlehem, land van Juda, bent beslist niet de minste onder de vorsten van Juda. Want uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal. Zo bijzonder. Überhaupt bijzonder dat hij eerst, dan laat hij die schriftgeleerden komen. Vind ik ook bijzonder dat hij die erbij roept. Maar goed, die roept hij erbij. En wat dan heel bijzonder is, is dat ze dit direct citeren. Zo bekend zijn ze met de profetieën. Dat ze meteen weten waar het over gaat. Oh ja, dat moet dat zijn. En ja, dat moet Bethlehem zijn. Dik 700 jaar daarvoor schreef Micha dit op. En deze mannen, die weten het. Of vrouwen, misschien ook wel. Maar ze weten het. En ze verkondigen het. Christus' komst is duizenden jaren lang is die aangekondigd. En dat vind ik ook altijd zo bijzonder, moet je je beseffen. En we zitten hier nu in dat verhaal en dan zitten we bij de geboorte en bij het leven van Jezus. En dan gaat de geschiedenis van duizenden jaren aan vanaf. En duizenden jaren daarvoor, het begon al bij Adam en Eva toen ze uit het paradijs moesten, begon het al met de profetieën over Jezus die komen zou. En dat is duizenden jaren zo doorgegaan, totdat hij kwam. En vervolgens zitten wij nu 2000 jaar verder, daarna, en nog steeds hebben we het over de Heer Jezus. Nog steeds leven we 2000 jaar na Christus. Nog steeds is hij de meest besproken persoon uit de hele geschiedenis. En ik zeg er ook wel eens, als je niet gelooft dat de Heer Jezus de Zoon van God is. Als je niet gelooft wie die is. Ga op zoek. Ga een conclusie vinden wie hij dan wel geweest is. Want hoe is het mogelijk dat de hele geschiedenis volstaat met van alles over de Heer Jezus? Er is niemand waar meer over gesproken is dan over hij. Hoe is dat toch mogelijk? Nou, ik denk, hoe is het mogelijk dat er niemand is die zoveel impact gehad heeft op de geschiedenis dan hij? Ja, voor mij is het alleen maar mogelijk omdat hij is wie de Bijbel zegt dat hij is. Hij is God die mens werd. God die klein werd als ik. En die raadgevers, ze weten het precies wat er voorspeld is. Maar we zien ook een sterke tegenstelling. Een sterke tegenstelling tussen de houding van de Joodse autoriteiten en de houding van die heidense wijzen. De wijzen maken ondanks de onduidelijke taal van de ster, maken ze een lange en maken ze een moeilijke reis. Toonden ze een enorme ijver in het zoeken en in het vinden van de Heer Jezus. Die leiders van het volk, die vertoonden, hoewel ze duidelijk, ze kenden het woord. Ze kenden de profeten. Ze wisten het allemaal precies, maar ze tonen geen enkele inzet. Deze tegenstelling, die zien we vaak op vele plaatsen in het evangelie. En eigenlijk is het zo bijzonder. Je zou toch verwachten dat deze mannen denken, oh, waar komen die mannen vandaan? Wat is dit voor een gebeurtenis? Dit is waanzinnig bijzonder. Laten we ook naar Bethlehem gaan om te kijken of het klopt. Maar daar lezen we helemaal niks van. Die maagjes die gaan. En dat geldt ook voor ons. Je kunt de hele Bijbel uit je hoofd kennen. Maar hoeveel ijver toon je om de Heer Jezus echt te leren kennen, om hem echt te ontmoeten en om echt met hem te leven? Want we kunnen echt de hele Bijbel uit ons hoofd kennen, maar gaan we ook ons geloof leven? Gaan we ook, zoals het liedje van stappen we uit de boot en gaan we ook leven met Jezus? Komen we ook in beweging? Of houden we het bij onze kennis? Nou, die wijzen, die gingen in beweging. Van hen zou je het niet verwachten, maar zij kwamen in beweging. Van degene van wie het wel zou verwachten, die deden het niet. En weet je, als je nog niet in beweging bent gekomen, of zelfs misschien als je de Heer Jezus nog niet gevonden hebt, dan zou ik zeggen, ga op zoek. Waarom? Nou, we hebben het net gelezen. Want hij is de leidsman. Dan heb je leiding nodig in je leven, en ik denk, we hebben het allemaal. Nou, hij wil jou leiden. En er staat, hij wil je wijden. Nou, ik zou zeggen, beijver je om hem te leren kennen. En beijver je om hem jouw leven te laten leiden. Vaak maken we dat heel groot en heel ingewikkeld. Maar je leven laten leiden door God, dat hoeft niet zo heel ingewikkeld te zijn. Hè? Dat begint gewoon al, Heer, ik ben op zoek naar een plek om te wonen. Wilt u ook voor mij zo'n ster laten schijnen? Wilt u mij de weg wijzen? Wilt u mij leiden? En wilt u mij laten wonen op de plek waar ik zijn moet? Heer, ik ben op zoek naar werk, ik ben op zoek naar een baan, maar wilt u een ster laten schijnen, wilt u mij leiden, wilt u mij de weg wijzen, waar ik zijn moet, dat ik daar mag werken waar u mij hebben wilt. Heer, ik ben op zoek naar een partner en wilt u mij leiden naar de juiste partner, zodat ik met diegene mag zijn die u voor mij bestemd hebt. Maar veel vaker doen we, zoals ik vorige keer ook over had, gebruiken we God als een soort van 112 in noodgevallen. En zeggen we, Heer God, ik zit in een relatie, het is een drama. Wilt u me alstublieft helpen? Ja, het is goed hoor, om het aan God uit te roepen. En God is genadig en barmhartig, dat hebben we dan nog weer mee. Maar hebben we ook wel van tevoren gezocht naar zo'n ster, gezocht naar eigenlijk naar de Heer Jezus, de morgenster die ook ons de weg wil wijzen in het leven. En dan komen er niet altijd briefjes uit de hemel, hè, maar we hebben ook gezond verstand gekregen en we mogen ook gewoon beslissingen nemen. Maar het is zo goed om God erin te betrekken en om God te bidden, ook gewoon om die hele dagelijkse dingen, om hem te zoeken en hem te betrekken op ons leven. Hij is de leidsman, dus vraag hem om leiding. Daar in vers 7 en 8, dan lezen we, toen riep Herodes de wijze, we gaan weer even terug naar het verhaal, onopgemerkt bij zich en vroeg hun nauwkeurig naar de tijd dat de ster verschenen was. Het is jammer dat er dan niet bij staat wanneer dat dan was. Tenminste ben ik altijd wel nieuwsgierig naar, hoe lang zijn ze nou onderweg geweest. Maar er staat dan, en hij stuurde hen naar Bethlehem en zei, ga erheen en doe nauwkeurig onderzoek naar dat kind. En als je het gevonden hebt, bericht het mij, zodat ook ik kom om hem te aanbidden. Nou, Herodes zond die wijzen naar Bethlehem, als het ware zijn privéagenten. En hij deed dat met een dubbele opdracht. Ten eerste nauwkeurig onderzoek te stellen waar het kind zich bevond. En om vervolgens, als het onderzoek succesvol zou zijn, om dat aan hem te berichten. En met een duivelse huichelachtigheid voegt hij er dan aan toe, zodat ik er ook naartoe kan gaan om het hulde en eer te bewijzen. Nou, dan gaan die wijzen op weg. Dan komen we bij vers 9. En daar staat er, en nadat zij de koning aangehoord hadden, gingen ze op weg. En zie, de ster die ze in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat hij boven de plaats kwam te staan waar het kind was. Toen zij de ster zagen, verheugden ze zich met zeer grote vreugde. Het mooie vind ik hier de volgorde. Ze gingen op weg, toen zagen ze de ster en toen verheugden ze zich met grote vreugde. Maar ze gingen eerst op weg. En ik denk zo werkt het ook soms bij ons. Want we moeten eerst op weg gaan en dan zien we het soms weer. Dan zien we soms ook weer Gods leiding. Het doet mij denken aan woorden uit de Bijbel waarin de Heer God zegt: en nader tot God en Hij zal tot u naderen. Soms moeten we wel in beweging komen, moeten we stappen zetten. Als je op de bank blijft zitten, zul je niet snel Jezus vinden. Ik heb heel veel mensen in mijn omgeving die zeggen: ik merk niks van Jezus. Ik snap niet hoe jij in hem gelooft, ik merk niks van hem, ik zie niks van hem, ik ontvang niks van Jezus. Dus hoezo zou die bestaan? En ik zeg wel eens, ja, we moeten in beweging komen. Als ik zou zeggen, ik wil heel graag 100 euro geven, moet je even naar voren komen en je hand ophouden, kan ik het je geven. Ja, en je blijft zitten op je stoel, ga je het nooit krijgen. Vandaag sowieso niet zo, want ik ga het niet weggeven. Maar je gaat het niet krijgen. Je gaat het niet ontvangen. En het punt is ook met God. We moeten in beweging komen. Als we in beweging komen, zeg je: Heere God, hier ben ik. Ik kom van de bank af, hier ben ik en ik open mij. Dan kan hij ook dingen geven. Als hij ziet, we zetten een stap naar hem, dan kan hij ook stappen zetten naar ons. Als we kijken naar die vader die wacht op die verloren zoon. En die verloren zoon moet in beweging komen. Als die vader hem aanziet komen, dan rent hij hem tegemoet. Zo is het ook met God. Kom in beweging. En blijf niet op de bank zitten. En ja, ik geloof het, als je in beweging komt, ook als je Jezus nog niet gevonden hebt, en je komt in beweging, dan is het waar wat de Bijbel zegt: zoek en je zal vinden, klopt. En dan zal je open gedaan worden. Ga op weg. En als je op weg gaat, en als je dan die leiding van God ervaart en ziet in je leven, hè, misschien wel op die punten waar je zo concreet voor gebeden had. En ineens zie je die sterren, zie je Gods leiding erin. En dat geeft je vreugde. Prachtig, zo mogen we vreugde ontvangen. En in vers 11, daar lezen we: en toen ze bij de stal kwamen, toen ze bij het huis kwamen, vonden zij het kind met Maria, zijn moeder, en zij vielen neer en aanbaden het. Zij openden hun schatkisten en brachten hem geschenken, goud en wierook en mirre. Die reis van de wijzen, die heeft vermoedelijk weken, zo niet maanden geduurd. En ze komen dan ook bij het huis. En ze vinden het kindje en aanbidden het. Dat huis, dat is ook weer bijzonder, dat staat dus dan in Bethlehem. Ze zeggen van, schijnbaar hebben ze zich dus gevestigd in Bethlehem. Dat is ook weer mooi in de geschiedenis. Ik kan het me wel voorstellen, maar het is een beetje inkleuren. Maar ik kan me zo voorstellen dat toen Maria, toen die zwanger was, toen hebben de mensen allemaal gedacht van of ze hebben seks gehad voor het huwelijk, of ze is vreemd gegaan toen ze die reis gemaakt heeft naar Elisabeth. En toen ze terugkwam en toen ze toen zwanger was, dan zal ze daar wel zijn vreemd gegaan. Hoe dan ook, beide waren een reden in die tijd om gestenigd te worden. De stenen lagen als het ware al klaar. En ze is niet gestedigd, maar het is wel met enige zekerheid te stellen dat Jozef en Maria er flink op aangekeken zijn. Dat ze erom veracht werden. En dat het ook als een schande gezien werd voor hun hele familie. Dus ik kan me zo voorstellen, ook dit is inkleuren, lezen we niet, dat het een reden geweest is dat ze zich voorlopig in Bethlehem gevestigd hebben. En die wijzen die komen daar dan en die aanbidden. En die brengen geschenken. Nou, het kan weer zijn dat die wijzen gewoon het beste brachten wat ze maar in huis hadden. En ik kan dat ook tegen u, tegen jou en tegen mezelf zeggen: geef Jezus het beste wat je in huis hebt. We zijn nog zo geneigd, ook ik, om het beste voor jezelf te houden. Maar geef Jezus het beste wat je in huis hebt, want Hij is het waard. En misschien brachten die wijzen ook gewoon het beste wat ze hadden. Goud, veel geld waard. Dus ze konden voorlopig, hadden ze levensonderhoud terwijl ze arm waren. En wierook en mirre waren ook belangrijke kruiden. Werden ook weer gebruikt als geneesmiddelen en waren heel duur en onbetaalbaar. Dus ja, het kan heel goed dat ze gewoon het beste gebracht hebben wat ze hadden. Het kan ook een soort van symbolisch geweest zijn. Goud was een cadeau die je aan koningen gaf. Jezus de koning. wierook staat natuurlijk voor aanbidding, voor het offeren, een cadeau voor een priester. Het kan ook staan voor Jezus' goddelijkheid. Wierook was ook een symbool voor goddelijkheid. Mirre. Mirre was dan, zou dan weer gestaan hebben voor de menselijkheid van de Heer Jezus. Mirre werd ook gebruikt om het doden te balsemen. Dus het kan zelfs profetisch geweest zijn. En dat het al een verwijzing was naar het sterven van de Heer Jezus. Nou, we weten niet of die wijzen dat allemaal bewust hebben gedaan. Of dat wij dat later allemaal prachtig hebben ingekleurd. Maar in ieder geval, die wijzen brachten geschenken. En ze brachten prachtige geschenken. Ze gaven in ieder geval het beste wat we hadden. En laten we Jezus geven het beste wat we hebben. En het is indrukwekkend. Dit hele verhaal is indrukwekkend. Hoe God de hele geschiedenis in zijn hand heeft. Hoe dingen uitkomen, hoe profetieën uitkomen. Zijn geboorte in Bethlehem. Maar ook hoe uitkomt, ook wat er hierna gaat gebeuren. Want als we lezen in vers 12, dan lezen we... En nadat zij, die wijzen, door een aanwijzing van God in een droom gewaarschuwd waren om niet terug te keren naar Herodes, keerden ze langs een andere weg terug naar hun land. Nou, indrukwekkend, alle voorspellingen, alles zo nauwkeurig vastgelegd. Het komt allemaal uit. Het mag ons vertrouwen geven. Deze koning is echt. En onze God heeft de hele wereld in zijn hand en de wereldgeschiedenis in zijn hand. En die wijzen... Ja, dan kunt u een beetje naar onszelf kijken, maar die wijzen hadden er alles voor over. Ze deden hun uiterste best om Jezus te vinden. Ze gaven het beste wat ze hadden. Ze hadden misschien weinig informatie, maar nog voor ze Jezus gezien hadden, hadden ze de grote overtuiging, dit is de grote koning. Dit is de redder van de wereld. Dit is de verlosser en nu wij. Kennen we Jezus al? Maar als we Jezus nog niet kennen, als we hem nog niet kennen, zet er dan net als de wijze, zet er alles op om hem te vinden. En kom in beweging. Zet die eerste stap en zoek Gods leiding, zodat je tot overtuiging mag komen. En ken je God al wel? Ken je de Heer Jezus al wel? Laten we hem dan aanbidden. En laten we hem in ons leven en met ons leven het beste geven wat we hebben. En waar wij mensen geneigd zijn het beste voor onszelf te houden. Wil ik jou, wil ik u, wil ik mezelf uitdagen. Geef Jezus het beste wat je hebt. En geef hem alles wat je hebt. Want alles behoort hem toe. Nou, we hebben net gelezen die wijzen. Die aanbidden de koning der koningen. Dat is prachtig. En als ze hem aanbeden hebben en als ze hem alles gegeven hebben, dan krijgen ze een droom en dan komt er een escape. En dan redden ze hun eigen hachie en ze redden ook het leven van de Heer Jezus. En hiermee verdwijnen de wijzen weer van het toneel. Maar de regie van de Heere God die gaat door. Jozef en Maria die vluchten met de Heer Jezus naar Egypte. Ook zo bijzonder, Jezus wordt een vluchtelingenkindje. Vluchtelingenkindje is de Heer Jezus geweest. En ze vluchten naar Egypte. En daar hebben we ook weer allemaal, daar kunnen we een hele preek over houden. Maar er zijn ook profetieën over. En dan keerden ze terug. Maar als ze in Egypte zitten, dan krijgen we de kindermoord. Waar ook profetieën over zijn. En dan zien we inderdaad die Herodes de verschrikkelijke. En dan zien we dat God nog steeds regie heeft. Ook in al het verdriet en in alle ellende. Maar God is nog steeds in regie. Hij heeft al verre voorspeld dat dit ook allemaal gebeuren zou. Wat een regie van God. En dit verhaal, wat geweldig dat hij magiërs gebruikt om te wijzen op zijn komst als redder van de wereld. De wijzen, volgens sommige koningen, die kwamen om Jezus, de koning, te aanbidden. Hij is de koning die zit op de eeuwige troon. Hij is het die is, die was, die hier geleefd heeft, die daarvoor al was van alle tijden. En hij is het die komen zal. Dat is prachtig. En hij werd aanbeden. En hij is het waard om aanbeden te worden. En daarom laten we deze koning aanbidden. En laten we deze koning verwachten. Want hij komt terug. De koning der koningen. En hij zal regeren tot in alle eeuwigheid. En hij zit nu op de troon. aan de rechterhand van God. En dat is zo mooi. We volgen Jezus zoals we hem hebben, zoals we over hem lezen, zoals hij geleefd heeft op aarde. Zo volgen we hem en zo proberen we hem na te volgen en te leven zoals hij geleefd heeft. Maar we aanbidden Jezus, die zit op de troon, aan de rechterhand van de Vader. Dat is de Jezus die we aanbidden, waar Johannes als dood voor neerviel toen hij hem zag. Terwijl toen hij hem volgde op aarde, het zijn beste vriend was. En hij zo dichtbij hem leefde. Zo volgen we de Heer Jezus als onze beste vriend en proberen we te leven zoals hij leefde. Maar kijken we naar hem op als de koning der koningen die zit op de troon. Mag ik danken. Vader in de hemel, we danken u. We danken u dat u de God bent die regeert. We danken u dat u de God bent die de wereldgeschiedenis in zijn hand heeft. Dat u de God bent die hemel en aarde gemaakt heeft. Dat u de God bent die nooit loslaat het werk wat uw hand begonnen is te doen. Heere, en u bent begonnen met deze wereld. U bent begonnen met de mensheid. U heeft zelfs uw eigen Zoon, de Heer Jezus, niet gespaard, maar hem naar deze wereld gestuurd. U bent als grote God, Heer Jezus, hebt u uw rijkdom achtergelaten. Bent u een kindje geworden. Een kindje wat verschoond werd door Maria. Wat getroost werd door Maria. Een kindje zo ontzettend klein. Een kindje wat in armoede geboren werd. Heere, dank u wel dat u al uw rijkdom heeft afgelegd om mens te worden, zoals wij. Dank u wel dat u ons voorgeleefd heeft, hoe wij mogen leven. Dank u wel dat u ons laat zien, ook weer door deze verhalen heen. Heere, dat er herders kwamen die het uitschot waren, dat er groten der aarde kwamen. Dat, heere, wie dan ook, heere, maar dat iedereen welkom is bij u, om u te aanbidden. En ik bid u, heere, voor in ieder van ons die de woorden van morgen gehoord heeft. Ik bid u voor mijzelf, ik bid u dat we er in alles, dat we er, als we u nog niet kennen, dat we er haast mee zullen maken om u te leren kennen. En ik dank u, Vader, dat u met wijd open armen staat. Zoals u met wijd open armen hing aan het kruis. En dat u zegt tegen ons, kom maar bij mij. Nader tot mij en ik zal tot jou naderen. En dat u ons in de armen wilt sluiten. Want dat u gekomen bent voor een ieder. Heer, er is niemand uitgezonderd. U bent gekomen ook voor de magiërs. U bent gekomen voor ons. U bent gekomen als we u nog helemaal niet kennen. En misschien wel met hele verkeerde praktijken bezig zijn. Maar u bent gekomen voor ons als we u al wel kennen. Als we met u op weg zijn. U bent gekomen voor ons, wie of wat we ook zijn. En u wilt ons in uw armen sluiten. Heere, help ons om op weg te gaan. Help ons om elke keer te zoeken naar de wegen die u voor ons bereid heeft. En dat we tot uw doel mogen komen in ons leven. Dat we u mogen aanbidden met ons leven. Dat ons leven, totaal, 24/7, een aanbidding mag zijn voor u. Heere, dat we u alles mogen geven. Dat we u het beste mogen geven wat we maar in ons hebben. Heer, en ik dank u dat we u het beste mogen geven en dat u het slechte wilt vergeven. Want we kunnen niet zonder uw genade. We kunnen niet zonder uw vergeving en we kunnen niet zonder uw leiding in ons leven. En we danken u ook voor de leiding van uw geest, nog steeds, vandaag de dag. En we danken u, Heer Jezus, dat we tegen u mogen zeggen, wij aanbidden u. Als de koning der koningen, als de Heere der heren. Heere, als de grote God. Die zit op de troon. We aanbidden u als het lam, maar we aanbidden u ook als de leeuw van Juda. Heere, en we verwachten u. En dat spreken we ook naar u uit. Maranatha, kom spoedig, Heer Jezus. Amen.